Welkom bij de Vuzix podcast. Vuzix is de beste Nederlandse internetprovider voor datacentra. In deze aflevering gaan we het hebben over onze ongezouten mening over verschillende datacentra. En we praten met Pim van Pelt over zijn bijzondere werkzaamheden bij Google. Welkom bij de Vuzix podcast. We duiken elke aflevering samen met Julia Maglin en Niels Raaier in het nieuws en praten met een klant of partner van Vuzix. En deze aflevering is dat Pim van Pelt. En Pim is Distinguished Engineer bij Google. Dus Pim, hartelijk dank voor je komst. Welkom hier en leuk dat je er bent.
Nou, goedemorgen. Hartstikke leuk dat ik ook een keer mag komen.
Pim, ik ken junior engineers, ik ken stagiaires, ik ken mensen die gewoon engineers zijn. Senior engineer heb ik wel eens van gehoord, maar wat is in hemelsnaam een Distinguished Engineer?
Nou, het is een labeltje. Als je even meedraait en je doet grotere projecten, dan heb je, en met name in de Amerikaanse cultuur nog alles, dat je andere labeltjes krijgt. Van junior, medior, senior. Dan heb je nog principal, staff, dat soort dingen. Wordt een beetje mee aangekaart dat je wat groter overzicht hebt over de techniek in een bepaald gebied van jouw bedrijf. Bij Google is het zo dat je leveltjes hebt. Dat is bij veel van die Amerikaanse bedrijven het geval. En Distinguished Engineer staat daar ergens op die lijst.
Nu heb ik een keer van iemand begrepen die in het universitaire circuit zit, dat als jij het label hoogleraar kunt bemachtigen, dat dat eigenlijk betekent dat je zelf voor het eerst mag kiezen of je wat meer les wil geven of wat meer onderzoek wil doen. Terwijl sommige mensen die vrijheid niet genieten. Heeft dit voor jou nou ook nog voordelen om zo'n titel te dragen?
Nou, er zitten heel veel verantwoordelijkheden bij. Ik denk wel dat ik over het algemeen kan bepalen de gedeeltes van het bedrijf waarin ik wil bewegen. Engineering, productontwikkeling, techniek, netwerk, al doe ik dat niet zo heel veel. Systeembeheer en bedrijfsprocessen. Ik kan me daar wel in mengen. Maar ik heb wel een specialisatie daarin gekozen een aantal jaren geleden. En daarmee me uitgezonderd en dus ook die titel Distinguished Engineer. De eerste SRE, Site Reliability Engineer, bij Google, die Distinguished Engineer is, zonder ook een groot team met zich mee te dragen. Dus als individuele niet-manager.
Jemig. Ja, nou, dat is een hele eer, lijkt me zo. Je zit er ook best wel lang al.
2006. Dus 18 jaar geleden. Een paar weken geleden hadden jullie Paul op bezoek, Paul de Weert. Die vroeg mij van bij Bit, van hey, is dit niet iets voor jou? En ja, dat leek me wel leuk. Nou, Google wou me niet hebben. Ze hebben me toen niet aangenomen. maar een poosje daarna hebben we nog een keer een gesprek gehad. Google was ook wat jonger. En in 2006 dan naar Zurich verhuisd met de familie. Om daar bij Google aan de slag te gaan.
Heb je ook een speciaal soort dagelijkse werkzaamheden waar je aan werkt? Of hop jij lekker van project naar project?
Ik hop van project naar project binnen de afdeling Site Reliability Engineering. Dus dit zijn een team van een aantal duizend medewerkers die in principe ervoor zorgen dat de website niet down gaat. Dus ze zijn niet netwerkbeheerders, ze zijn ook niet serverbeheerders. Ze zijn applicatiebeheerders van dingen zoals Google Maps of Google Web Search of Google Cloud. Dus er is een x-aantal mensen die ervoor zorgt dat die systemen up blijven, dat ze genoeg capaciteit hebben en dat er de veranderingen die Google aan dat soort systemen doorvoert veilig en snel blijven draaien.
Ja, hey, jij zegt net iets heel grappigs. Je zegt dat de site up and running blijft, niet uit de lucht gaat. Maar als mensen denken aan Google, denk ik dat ze misschien niet eens meer alleen maar denken aan een zoekmachine, maar ook aan een AI en aan de slimme verlichting in mijn huiskamer en aan speakers die muziek maken en aan YouTube en ga zo maar door. Wat zou jij zeggen dat voor jou een belangrijke verantwoordelijkheid is? In welke context zien we Google als we het door de lens van jouw werk bekijken?
Nou, het is wel heel veel groter geworden dan toen ik daar begon. Dus destijds was het daadwerkelijk de website, www.google.com. En een van de eerste projecten die ik toen gedaan heb, is Google Maps lanceren in Europa. Dus dat bestond toen nog niet. Mm-hmm. Voor de millennials, er was een pre-Google Maps tijdperk.
Toen bestond Google Earth ook nog.
Google Earth was net gekocht in 2005. Ja. Key Store Keyhole heette dat bedrijf.
Maar wat gebeurt er als ik dan in die periode naar maps.google.com ga? Want daar kon ik wel bij in Europa, toch?
Ja, maar je kreeg een Amerikaanse kaart. Heel rudimentair in Europa. De domeinen die waren nog niet gelanceerd en dat was nog niet vertaald.
Hmm.
Dus een van de eerste projecten die ik destijds deed was het lanceren van FIGS.nl. So France, Italy, Germany, Spain en de Netherlands. Dus dan kreeg je Google.nl, ook Maps. En dan kon je in Nederland een beetje navigeren. Alhoewel, navigeren was er toen nog niet bij. Het waren alleen nog maar kaartjes, hè, helemaal in het begin. En die website die moest wel blijven draaien. Maar als het een keer misging, was het niet zo verschrikkelijk. Als je dan 15 jaar, 18 jaar, 20 jaar later kijkt. Nu is het, hoe zeg je dat in het Nederlands? In het Engels noemen ze het societal infrastructure. Er zijn ziekenhuizen en banken. En halve industrieën die draaien op dit soort technologieën. Cloud or otherwise. Communicatie is superbelangrijk.
Vitale infrastructuur.
Vitale infrastructuur. Zoals de stichting internetdomeinregistratie.
Bijvoorbeeld.
Ja. Ja. Kun je maar beter heel goed hosten.
Ja, dus die website moet echt wel up blijven. Maar je hebt wel gelijk. Het is niet alleen de website. Hè. Er zijn ook allerlei andere dienstverleningen. Die ook moeten blijven draaien. Moeten blijven performen. 24/7, mag geen steekje laten vallen. De druk is vrij hoog.
Daar kan ik me wel bij voorstellen. Wij gaan lekker het nieuws induiken. Pim, jij bent vandaag, als wij hier zitten op te nemen, nog niet zo lang in Nederland. Je bent vanochtend uit het vliegtuig gestapt en met liefde en heel zorgvuldig opgehaald door Niels. Toen hebben jullie gelijk een tripje naar het datacentrum gemaakt, waar jullie eventjes iets moesten doen, wat mij misschien niet aangaat, want jullie waren er nogal geheimzinnig over. En Julia had een leuke vraag, want die vroeg zich af, hoe kijk jij naar de datacentra die je hier tegenkomt? Want je hebt er natuurlijk heel veel gezien in je leven. En er is natuurlijk best een rangorde van hoe netjes het daar is, hoe betrouwbaar je datacentra zelf vindt, hoe lekker het is om daar te werken. En we zijn heel nieuwsgierig, wat is nou echt de crème de la crème onder de datacentra? En wat vond je ervan om hier in Nederland op bezoek te zijn nu?
Datacenters komen echt in allerlei soorten en maten. Je hebt kleintjes, grote, iets in een kantoorgebouw, iets in een oude loods, iets in een berg, een bunker. Die hebben we in Nederland ook al een aantal gehad.
Bergen?
Bunkers wel. Dus iets onder de grond, surely. Hele grote hyperscaler datacentra, zoals je die misschien ziet bij Microsoft, Amazon of Oracle, SAP, Google. En ook hele kleine, schattige ruimtes. Het wordt al snel een datacentrum genoemd, denk ik. Iemand grapte ook van, Pim, je hebt toch ook een datacenter gebouwd? Maar dat is eigenlijk een kantoorgebouw met een ruimte zonder verhoogde vloer en vier racks en een glasvezeltje naar het echte datacenter. Dus ik zou dat niet echt een datacenter noemen.
Ja, dat hebben we in de ruimte hierachter ook, vier racks. Ja.
Maar is dat jouw lab? Of wat gebeurt daar?
Ja, ik heb er twee waar we even wel over kunnen babbelen. Ik heb inderdaad thuis in mijn huis, in mijn kelder, een ruimte waar vroeger de ketel stond. Maar we hebben nu zo'n fancy verwarming die buiten staat. Hè. Dus die ruimte kwam vrij en ik dacht, oh, die palm ik wel even in. En daar heb ik toen twee rekken ingezet. En omdat we zo'n hittewisselaar bestelden, heb ik ook het huis laten opwaarderen naar 32 ampère. Dus
jij zag kansen.
Daar zag ik mijn kans schoon. En daar draai ik inderdaad een x-aantal projecten, softwareprojecten waaraan ik werk, waar we het ook wel even over kunnen hebben. Maar daar staat niks. Dus als dat een keer niet werkt, is dat ook geen probleem. Er zit ook geen UPS, daar zit geen batterij, daar zit geen dieselaggregaat. Maar wel twee glasvezels, want we zitten in Zwitserland en dan kun je thuis gewoon dark fiber krijgen.
Ja, je bent natuurlijk mede verantwoordelijk voor allerlei betrouwbaarheidsdingen rondom data. Ik vind het ook wel mooi dat je zo in één keer af kan ratelen wat je allemaal niet hebt in je kelder. Dat is een soort reflex voor jou.
Ja, misschien wel. Ja. SRE, hè, risico indekken. En dat die andere ruimte die is al iets luxer. Dat is een Nederlandse collega van mij. Die heeft een bedrijfje in Zurich. Die doen iets met autonome vliegtuigen. Dus niet modelvliegtuigen, maar life-sized aircraft. En in het midden van dat gebouw stond een ruimte, een loze ruimte. En dan mogen ze geen kantoor hebben, want je hebt raampjes nodig en dat soort dingen. En ik maakte een grapje aan hem. Ik zei, Luc, zou daar niet gewoon een colo van maken? En hij zei van, sure. Dus in het midden van dat gebouw staat nu een ruimte met een aantal racks. Met hun spullen erin. En ook wat spulletjes van mij. Het was leuk om te bouwen. Ja.
Je had nog niet bedacht om die servers ook te gebruiken om je huis te verwarmen? Ik dacht even dat je daarheen ging namelijk.
Ja, dat, hoe dat je dat weet, alsof je het gelezen hebt. Wij hebben een ketel beneden staan in de kelder. Dat is onze boiler. En onze boiler heeft ook zo'n hoog rendements warmtewisselaar.
Ja.
En er loopt dus een hele grote buis van die warmtewisselaar naar mijn serverruimte. Waar de warme lucht van de serverruimte...
Serieus?
In... Ja. Ja.
Oké.
Okay. Ja, maakt cool. Helemaal niks uit natuurlijk.
Ik ken mensen namelijk die zeggen dit te gaan doen. Maar ik heb nog niet zoveel mensen ontmoet die het dan ook echt voor elkaar krijgen.
Ja, hier is dan mijn Thinko. Ik dacht van, oh, dat is leuk. Want dat ding dat pakt die warme lucht en dat zet dat in het water.
Mm-hmm.
En aan de andere kant komt koude lucht eruit. Nou, daar kan ik dan wel mijn ruimte mee koelen.
Mm-hmm.
Ja, nee dus, want dat ding dat draait maar 1 uur per dag om even wat warm water te maken. Dus voor dat ene uurtje heb ik een hoop koude lucht. En voor de rest niet. Dus het doel helemaal voorbij geschoten. Maar het was wel leuk om dat ding te bouwen, ja.
Hey, het is heel makkelijk om over een kleine opmerking die jij maakte heen te stappen. Jij had het over bunkers in bergen. Dus ik denk, wauw. Dat is bijzonder. We hebben hier in Nederland geen bergen, maar wel een paar bunkers. Zijn het dan bunkers met mooi uitzicht of wat is hier aan de hand?
Ja, we hebben wel de Vaalse berg natuurlijk. Die is 321.
321.
Ja. Dus we hebben er wel één. Maar in Zwitserland staan de echte big boys, hè? De Alpen staan daar. En de Zwitsers die hadden na de Eerste Wereldoorlog bedacht, we gaan onszelf indekken. We gaan een aantal bunkers bouwen in die bergen dus. Ze hadden ook een generaal en die heette Gizaan. En die maakte een plan die ze zouden uitvoeren mocht er ooit nog iemand binnenvallen bij hen.
Ja.
En dat noemden ze de Ridwiswies, dus de terugtrekking van Zwitserland.
Mm.
Ze hadden een x-aantal van die bunkers en die zijn behoorlijk groot. En als er dan ooit een keer iets zou gebeuren, dan zouden ze zich daarop insluiten. Dan hadden ze eigenlijk alle zaken voorzien. Dus militaire operaties, broadcasting facilities. Ze hadden daar diesel, ze hadden eten. Ze hadden eigenlijk alles wat ze nodig hadden om dan 15 of 20 jaar te kunnen overleven.
15
in zo'n
of 20
berg.
Jaar?
Dat was het idee. Nou ja, er gebeurde ook iets hè, in de 40er jaren. En Zwitserland was het enige land wat eigenlijk toen niet is aangevallen. En wat ik begreep ervan is, de Duitsers wilden graag met de Italianen handel voeren. Maar de Zwitsers zeiden van, om dan over onze Alpenpassen heen te gaan, je bent welkom, maar laat ons wel met rust.
Ja.
Want als je vervelend doet, dan blazen we ze op. Ze zijn allemaal gebooby-trapped. Dan gaan wij in die bunkers zitten. Nou, jullie hebben helemaal geen tijd en de middelen om ons daar uit te breken. Dus doe gewoon even normaal. En zodoende is die Réduit Suisse nooit gebeurd. Nooit echt nodig geweest.
Jij zegt enig formaat. Hoe groot moet ik denken?
Er was een keer een bunker in Uri. Dat is in het midden van het land. En die is 3 verdiepingen hoog. Die bestaat uit 3 tunnels. Met aan de linker en de rechterkant ieder 3 grote ruimtes van 1100 vierkante meter. Dus elke verdieping is zeg 6.500. En dan 3 verdiepingen hoog. Dus we spreken hier over 20.000 vierkante meter. Ongeveer 800 meter ondergronds, nucleair beveiligd, dus je kan daar niet in. Er is overigens ook een heel duidelijk ontwerp van die dingen. Dat kun je gewoon op het internet opzoeken, hoe dat je dat doet. Met allemaal van die gangen met 120 graden hoeken erin en machinegeweren aan die kanten. Dus zelfs al kwam je in die bunker, dan kwam je zeker niet door die tunnel.
Maar we hebben het hier over meerdere Bijlmer flats aan ruimte, even voor de...
Ja, ze konden daar dus met 10.000 plus mensen in overleven. Ja. Ja.
Ik krijg hier dus gelijk fantasie van. En ik heb heel vaak de spellenreeks Fallout gespeeld vroeger. En dan had je ook vaults waar mensen jaren hadden opgesloten om zich te onttrekken aan een atoomoorlog. En uiteindelijk moeten die er dan uit en weer de wereld in. En wat je daar aantreft is dan de rest van het spel. Maar dit is dus serieus iets waar mensen hebben voorbereid. En het lijkt me fascinerend. Stel dat het gebeurt, als je daar 10 jaar woont. Op een gegeven moment worden er baby's geboren. Ja. Op een gegeven moment krijg je een hele gemeenschap daar beneden.
Ja, en om ervoor te zorgen dus dat ze de orde hielden, hadden ze natuurlijk een gevangenis. En ze
uiteraard
hadden een ziekenhuis, een infirmerie. Maar ze hadden ook, en ik vond dat supercool om te zien, een chalet gebouwd. Een houten Zwitsers chalet met leuke stoeltjes en een keukentje en een slaapkamertje. En het idee was dat als er ooit een keer een opstand zou komen in zo'n bunker, dan kon de generaal zich terugtrekken en in ieder geval niet helemaal batshit crazy gaan.
Hmm.
Als je daar dus alleen in een bunker, in een chalet zou moeten wonen. En het was wel heel, heel gaaf om te zien hoe dat ze dat hebben ingericht. Ze hebben er heel goed over nagedacht. Ook bijvoorbeeld een stafkamer voor generaals met een enorme kaart van misschien 8 bij 4 meter van Europa. En dan hadden ze daar magneetjes op geplakt met hun bewegingen, hun militaire bewegingen. En dan drukten ze die kaart door de vloer heen een verdieping lager. En daar waren de korporalen die dingen dan uitvoerden. Of ja, zouden moeten uitvoeren. En dan was er een televisiekamertje en zo'n EMT en dat soort panic rooms, hè, om ervoor te zorgen dat ze Zwitserland zouden moeten kunnen beheren van onder de grond. Ja.
Letterlijk top-down management.
Ja, moet ik wel even denken. Klopt het wel, Niels, dat ik zeg dat de generaals boven waren en dat de stafkaart naar beneden ging? Ja, misschien was het ook andersom. Hè. Bottoms up. Hè.
Ja, ik denk dat de werkelijkheid soms fascinerender is dan boeken en hele goede films. Dus dit is daar wel een heel goed voorbeeld van. Maar hoe verhoudt zich... Want je hebt het ook over datacentra die daar gevestigd kunnen zijn. Hoe ziet dat er nu uit?
Ja, hoe het er nu precies uitziet, weet ik niet meer, helaas. Een poosje terug was er een bedrijf die kocht van de overheid zo'n bunker. Was niet duur, had ik begrepen, maar moest hem wel ontmantelen. Okay. Dus in die deal zat, jij breekt hem af, maar mag je hem ook wel hebben. En die hebben 2 van die buizen genomen, dus 2000 vierkante meter, met stroom en netwerk allemaal gescheiden. En die gingen daar dus een datacenter bouwen. En er waren ook de usual suspects, hè, de mensen met banken en hoogbeveiligde apparatuur. Het kwam niet echt van de grond, want het is natuurlijk toch wel vrij duur. Mm-hmm. Hè. Alles is daar net iets duurder en het zit onder de grond.
Het is gewoon meer gedoe.
Ja. Jawel, super gaaf om te zien. Ja. Dus uiteindelijk is dat bedrijf is ermee gestopt. En die heeft het verkocht aan een andere club. En die ging er dan een beetje bitcoin minen of zoiets. Ik weet het niet precies.
Zoals men doet.
En dan elke paar jaar dan lees je weer dat het van eigenaar is veranderd. Want het lukte ook weer niet om bitcoin te maken. Ik weet het niet. Ik ben er al een poosje niet geweest. Maar het was wel van alle datacenters die ik gezien heb, klein en groot. Zoals die van vanmorgen met Niels. En ook de datacentra die ze bij Google bouwen. Die zijn hartstikke gaaf, maar toch wel net iets anders dan een militaire bunker een kilometer onder de grond.
Ja, ik vind het ook wel grappig, want Julia die heeft het ook wel eens over mensen die heel graag datacentra bouwen op een plek die super gaaf is. En dan denk jij, ja, maar is het ook rendabel en is het niet veel gedoe?
Nou ja, inderdaad. Als je iets bouwt, dan... Ik heb altijd een beeld van waarom doe ik het? Dus wie gaat het gebruiken? En dat is waarschijnlijk mijn passie om iets te maken wat bruikbaar is, uiteindelijk. In mijn jonge jaren heb ik filosofie gestudeerd en zoveel gelezen en geschreven wat nooit weer gelezen of geschreven wordt. Ja, dan wil je, als je met je handen bezig bent, dan wil je wel iets maken wat anderen kunnen gebruiken. Datacenter is iets wat voor een andere gemaakt is, toch?
Ja,
over het algemeen wel.
Ja. Ik moet zeggen, het was niet altijd even functioneel. Dus bedenk je zit in een militaire bunker. En die grote deuren, die wegen 6 ton. En die moeten allemaal met de hand opengemaakt worden. En dan is er op een gegeven moment zo'n sluis, hè, zo'n man-trap. En die doet het gewoon helemaal niet.
O jee.
Dus dan zit je daar te bellen.
800 meter.
Ja, dan doen ze hem wel weer even voor je open. Weet je. Ja. Het is allemaal net niet. Net
ja.
niet.
Ja, ja, ja.
Jij gaat de mentale beeld van het datacenter waar jullie naartoe vanochtend zijn geweest. Hoe is dat beeld ontstaan? En klopt het een beetje met de realiteit?
Nee, het is een hartstikke mooie ruimte.
Okay.
Ik had heel vroeger een keer... Bij BIT toen ik daar nog werkte, in Brussel router opgehangen. En dat was een ruimte met tapijt, hè, net zoals in Sarah en Nick toen in de tijd. En daar waren de UTP-kabeltjes, die waren tussen de rijen racks gespannen. Dus het was alsof je in een pergola, in een soort van tunnel van allerlei gekleurde UTP-kabeltjes liep. En die stonden strak. En in mijn herinnering, dat is natuurlijk niet zo, maar in mijn herinnering waren die rekken, die buigden een beetje naar elkaar toe.
Oh, zoals gebouwen in Amsterdam.
Zoals gebouwen in Amsterdam, ja, ja. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En dat was nou nog eens echt, daar waren de dagen. En deze ruimte is mooi, hij is klein. Drie of vier rijen reks. Een mooie blusinstallatie was er. Er waren accu's. Er waren koude en warme aisles. Niels en ik hebben nog even staan stoeien met de deur, maar dat was onze fout.
User error.
Ja, ja. De deur gaat open, maar je moet de knop ingedrukt houden, anders dan gaat de magneet weer aan. Dus Niels die was de hele tijd op die knop aan het drukken en dan ging die deur niet open. Maar toen bleek dus als je op die knop drukt en de deur open doet, dan...
Soms is het zo simpel. Hè? Ja.
Ja, ik vond het tof. Ik vond het leuk. Leuk dat ik er een servertje heb hangen en leuk dat ik daar even nieuwe disken in kon zetten.
Niels en Julia, we hebben hier natuurlijk vele afleveringen gemaakt over hoe goed jullie het hier proberen voor elkaar te hebben. Je hebt een volledig redundant netwerk, je hebt goed nagedacht over wat er bij storingen gebeurt. En toch durf ik de stelling wel aan dat Google weer een ander kaliber bedrijf is, waar ze misschien nog wel beter moeten nadenken over dat soort zaken. En toch zal een heleboel ook wel gewoon hetzelfde zijn. Ik ben heel erg benieuwd het gesprek hier breed in te zetten. Hoe verschillen dat soort bedrijven van elkaar? Bedrijven die permanent uptime willen hebben en toch ja heel ander soort mensen, middelen hebben, maar ook een heel ander kaliber netwerk dat up and running moet blijven.
Ja, nou ja, goed, misschien kan ik hem als eerste insteken. Ik ben mijn carrière in de internetwereld begonnen bij Diemen Internet. En daar was het eigenlijk de regel dat als er een storing was, dat we dat zo gauw mogelijk kenbaar maakten. En het doel daarvan was om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk mensen de supportdesk gingen bellen. Want die was natuurlijk niet erop berekend om honderden telefoontjes tegelijk aan te nemen. Hooguit tientallen. En dat bekendmaken van een storing, dat deden we dan. Dat heet een fingerserver. Ik denk niet dat dat nog een dienst is die tegenwoordig door veel mensen wordt gebruikt. Maar het is eigenlijk gewoon een servertje. En als je daar aan op een bepaalde poort zegt, nou, hier ben ik, dan zegt die poort terug een tekst die je zelf invult. Heel simpel. Maar daardoor ook heel makkelijk te gebruiken door iedereen. Dus tegenwoordig zou je dat met een API doen. Maar goed, zo'n storing werd door ons heel snel gemeld. En eigenlijk is dat nog steeds een principe dat ik hier bij Fusix heb meegenomen. Als er iets is dat onverwacht is, dan gaan we eigenlijk direct communicatie naar de klanten doen. In veel gevallen zelfs nog voordat we kijken naar de oplossing van de storing. Want ja, het laatste dat we willen, dat is natuurlijk dat veel mensen contact met ons gaan opnemen, omdat er dan minder capaciteit is om nog wat aan de storing te doen. En ja, dat is eigenlijk een beetje de procedure die we hebben, simpel gezegd. We hebben dit natuurlijk op twee plekken ingericht, dat wel. Dus we kunnen die mailtjes van die storingen sturen vanuit ons eigen netwerk, maar ook vanuit het netwerk van een concurrent. Maar veel meer dan dat hebben we niet, eerlijk gezegd. Ik stel me voor dat dat bij Google anders ligt.
Nou, het belang is soms wat hoger wanneer er een uitgebreide storing is op Google Web Search of misschien een clouddienst of wanneer die dingen stuk gaan. Het zijn hele grote teams. Die zitten op meerdere kantoren, die zitten op meerdere landen, meerdere continenten zelfs. De klanten ook, en die hebben allemaal behoefte aan. Ten eerste, ligt het aan ons of is Google stuk? Dat is een van de vragen die vaak gesteld wordt. En dus proactieve communicatie is toch wel heel belangrijk. In het begin hadden we dat niet zo. Een van de dingen die ik meeneem als ik nadenk over wat ik bij Google dan allemaal voor elkaar gekregen heb, is het bouwen van zo'n incident management systeem. Dus een toeltje. Niks supergroot of formeel. Maar we noemden dat toeltje aanvankelijk IMAG, Incident Management at Google. Maar later noemden we dat OMG.
Dat is een betere naam, ja, dat weet ik nu al.
Ja, ja, ik ben het daar wel mee eens. Vonden dat ook erg grappig. Maar het staat nog steeds voor Outage Management Google. Mm-hmm. Dus ik kom er nog mee weg. En wat wel cool is, is in dat bedrijf, iedereen kent dus OMG's. Wanneer het stuk gaat, dan heeft zo'n OMG een nummertje. De meeste SRE's hebben hun favoriete storing. Voor mij is dat dan 1354, 1354. Niemand gaat weten in deze podcast wat dat dan precies was. Maar het was een vrij grote storing. En wat we gedaan hebben, ik ben daar toch wel vrij blij mee. We hebben niet gezegd van oh, dat gaan we zelf even allemaal uitknobbelen. We hebben gewoon gekeken van hoe doen mensen dat nu in de industrie? En hoe doen mensen dat nu in overheden en in andere plekken? En we vonden toen een Amerikaans concept, die Incident Command System, ICS. En dat is een protocol die dus de overheid heeft ontworpen voor grote calamiteiten, bosbranden, overstromingen, dat soort dingen. En we hebben dat toen nagebouwd, die paper van hun hebben gelezen, en hebben we nagebouwd in een tooltje en uitgerold in Google. En het enige wat typische is, ik denk veel techneuten hebben dit, like a not invented here. Mm-hmm. Dus als ik het niet bedacht heb, kan het nooit goed zijn. En we hebben het dus ook niet kunnen wegzetten intern als het ICS-systeem, want dat is van, ja, dat is van de overheid, die zijn suf. Dus we hebben dat toen OMG genoemd. We hebben net iets andere terminologie bedacht. Maar het systeem was gewoon precies die implementatie. Maar dan in de taal dat de Google engineers en de site reliability engineers begrepen. Waar ze zich één mee voelden. En dat was toch wel een vrij populair tooltje. Ondanks dat je het gebruikt wanneer de stress relatief hoog is. Want het is stuk.
Ja, wat ik bij Fusix heb geleerd als er een storing is. Is die ene die een oplossing zoekt. Helemaal met rust laten. Ook al ben ik uiteraard heel erg benieuwd wat er aan de hand is. Telefoon kan je natuurlijk niet zoveel belletjes krijgen als je helemaal niks communiceert. Dus we krijgen minder belletjes dan ja, als iemand niks vertelt aan de klanten. Maar belletjes van de klanten zijn er toch wel die... Ja, ik neem de telefoon op bij het bedrijf, dus ik sta dan klanten te woord. Inderdaad, zoals je zegt, Pim, spanning loopt heel hoog. En uiteraard wil ik weten wat het is. Maar wat belangrijk in zo'n situatie is, dat nou, een proces volgen, dat ieder moet zijn of haar taak even aftikken. En alleen de communicatie met elkaar doen die er echt nodig is. Zodat niet een grote directeur of een manager even binnenloopt en dan zegt, nou, en nu vertel eens even alles aan mij, want ik ga beslissen hoe we dat verder doen. Want daar verlies je gewoon tijd aan.
Ja, je verliest er tijd aan, maar het is ook zo dat diegene die het eerste de storing heeft opgepakt, die weet het meeste van die storing. Dat is misschien niet de slimste mensen in het bedrijf. Dat is misschien niet de meest senioren. Dat is niet de directeur en niet de eigenaar. Maar die was er wel bij toen het begon. Dus een van de fouten die mensen vaak maken is... Nou, de directeur komt binnen. Oké, jongens, allemaal aan de kant nu. Ik ben er. En dat is eigenlijk zonde. Want er zijn al 6 mensen bezig met dit probleem. Dus je hoeft op dat moment niet uit te leggen dat je de directeur bent. Dat weten je medewerkers al. Dus ICS die zegt, en ik vind dat eigenlijk wel heel cool, diegene die dus begint met die storing, die initieert zo'n incident.
Ja.
Die is dan de eigenaar van dat incident. Niemand kan dat van hem of haar afnemen. Dat is ook een sociaal contract. Dus als er bij Google een VP of een directeur of whatever binnenkomt en die zegt van, hey, nu ben ik het. Dan wordt er gezegd, nee, jij bent het dus niet. Je mag vragen aan die incident-eigenaar, die incident-commander, van heb je hulp nodig? Kan ik jou helpen? Wil je het aan me overdragen? En zo ja, een protocolletje om dat over te dragen. En dan is het ook duidelijk wie dat er nu aan het hoofd staat van dit incident.
Ja.
Eigenlijk heel belangrijk, zeker in multinational bedrijven, waar er honderden mensen tegelijk aan een probleem kunnen werken.
Ja, voorkomt ook fingerpointing in het vervolg. Van waarom was het binnen zoveel tijd opgelost en niet korter? Want er is een owner van dat incident. Ja. En verder loopt alles duidelijk.
Maar dan kun je toch juist met de vinger naar die owner wijzen? Ik zou er heel nerveus van worden als ik denk, oh shit, er staat iets in de fik. Ik ga dit zo snel mogelijk overdragen.
Ja, nou, dat zijn ook mensen die dat doen. Je ziet van, ah, dit is niet mijn ding. Het is niet hetgeen wat ik nu ga doen. Hè.
Nou, maar misschien is het dan goed. Want als inderdaad iemand die een storing oppakt, weet waar de limieten zijn, dat hij dat of zij niet kan managen, nou, dan is het beste om over te dragen.
Het is ook je 15 minutes of fame in potentie, toch? Ben ik nu naïef?
Nou, sommige mensen zitten daar helemaal niet op te wachten.
Nee, dat klopt.
Nou ja, er zijn wel van die adrenaline junkies. Hè? Die hebben zoiets van, ik voel me het best als ja. het allemaal in de fik staat. Ik ben dat dan zelf niet zo.
Nee.
Heel vroeger, een keer, in Ede, was ik nachtonderhoud aan het doen aan onze NetApp filers. En dat liep echt helemaal het honderd in. En toen hebben we 40 uur lang gewoon geen storage gehad in dat bedrijf.
Ja.
NetApp erbij, we snapten het niet. En ik had nauwelijks geslapen, wallen onder mijn ogen. En achteraf dacht ik van, waarom was ik nu eigenlijk niet like, super gestresseerd daarvan? Ik weet niet, misschien is het omdat ik een SRE ben, of toen al was. Je draait dat netwerk en het is je verantwoordelijkheid om dat te houden, of die storage pool, of die compute pool, of whatever. En als het dan een keer misgaat, nou, dat gebeurt toch? Ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan ook wel eens een keer helemaal misgaan om een andere reden.
Ja.
En dan er doorheen werken en focussen op het probleem, niet zozeer op de problemen die van het probleem komen. Bij ons op kantoor zul je eigenlijk nooit negatieve consequenties krijgen van storingen.
Hmm.
Het zou anders zijn wanneer er een grote storing is en diegene die wiens schuld het was, tussen aanhalingstekens, die krijgt problemen. Ah, ik heb dat in mijn 18 jaar nog nooit meegemaakt. En dat helpt wel. En bij ons in de cultuur heet dat een blameless postmortem. Dus we praten wel over wat er misgegaan is. En ook wie er dingen gedaan hebben. Mogelijk heeft het geholpen, mogelijk heeft het erger gemaakt. Hè, soms dan wordt er iets uitgerold en dat werkte niet. En dan wordt het teruggerold en dan wordt het nog erger. Want dat ding was een database schrijven en dat vorige versie die kon dat niet zien. Dus dat ging crashen, allemaal dat soort dingen gebeuren. En ik denk dat toch nooit iemand in de problemen is gekomen door te helpen het probleem op te lossen. Mogelijk anders als je moedwillig dingen gaat stuk typen. Maar ja, dat is ook niet een engineering probleem. Nee. Dat is meer een management probleem.
Hmm. Julia, jij zei net iets interessants. Want je zegt, we gaan klanten wel te woord staan natuurlijk. Want hè, het is logisch dat er een aantal bellen. Maar ben je op dat moment ook niet in de modus dat je zegt, joh, ik ga je graag te woord staan, maar ik heb nog 10 bellers. Dus ik ga wel proberen het kort te houden. Ik vind het altijd hele stressvolle momenten.
Ja, natuurlijk. Ik kan niet een kwartier met elke klant praten. Nou, we hebben wel auto-reply. Dus als telefoon bezet is van 24 keer 7, dan krijgt volgende beller wel auto-reply met uitleg van, er is een probleem op ons netwerk en wij weten ervan. Dit is waarom telefoon bezet is.
Oh, een storingsbandje eigenlijk.
Ja. Ja. Nou, we hebben wel over de tekst goed nagedacht, vind ik zelf. Nou, Niels, het was jouw project eigenlijk. De inhoud van dat bandje.
Ja, goed, dat valt wel mee. Maar we hebben inderdaad het 24x7 nummer zo ingericht. Ja, dus het wordt in principe natuurlijk altijd beantwoord. En normaal gesproken belt er ook maar één klant tegelijkertijd. En dat is als bijvoorbeeld iemand een gepland onderhoudsmailtje over het hoofd heeft gezien. Nou, dan dat is eigenlijk het meest voor de hand liggende waarom iemand ons 24x7 nummer zou bellen. Nou, dan wordt dat natuurlijk gewoon beantwoord en direct uitgesproken. En de laatste keer dat er echt een storing was waarbij meerdere mensen tegelijkertijd naar ons gingen bellen, die kan ik me niet zo goed meer herinneren.
Dat heugen. Was 3,5 jaar geleden.
Ja, zoiets, ja. Maar we hebben dan inderdaad dat het nummer doorgaat naar de volgende persoon en naar de volgende. En als die ook niet opneemt, dan komt er eerst een bandje van, nou, zoveel mensen hebben al niet kunnen opnemen, dus waarschijnlijk weten we er al van. En als dan iemand alsnog blijft hangen, dan komt er nog een speciale mededeling die in principe niet bedoeld is dat een klant dat ooit hoort, maar die is er wel.
Ik heb daar een vraagje over. Als ik nu Fusix onderhoudsaankondigingen lees, die lijken vrij toegespitst op de diensten die ik afneem.
Ja.
Dus je hebt waarschijnlijk een CRM, een database of zo, waarin staat, oh, die Pim die heeft transit in NICF.
Ja.
Ja.
Ik denk dat de volgende stap daarbij is proactief klanten te woord staan wanneer je weet er is iets ontploft. Dus ik kan natuurlijk een bandje hebben, ik kan een telefoon, maar ik kan ook een website hebben met een story page en dat soort dingen. Maar je kan ook zeggen, ik ga mailtjes sturen naar die mensen waarvan ik weet dat hun dienstverlening onderbroken werd.
Ja.
Oh, maar dat werkt ook zo. En dat was inderdaad een van de automatisering features op ons netwerk. Dat, nou, je kiest letterlijk een stuk netwerk waar een probleem is. Dus bijvoorbeeld een van de core routers of een switch in een bepaald datacenter of een link tussen die twee. Dus specifiek dat deel waar het probleem zich afspeelt. En dan kijkt het systeem welke klanten gebruik maken van dat stuk netwerk. Als volgende stap kijkt het systeem ook of die diensten die gebruik maken van dat stuk netwerk redundant opgeleverd zijn. Dus is er nog een second service delivery pass in het netwerk voor dezelfde dienst? En dan stuurt het een mail met nou alleen aan de klanten die dan getroffen zijn door die storing. En ook met een kort uitleg van gevolg van deze onderbreking is loss of redundancy van jouw dienst. Of de service is down. Dus complete downtime of alleen nou loss of redundancy. En dat vind ik echt iets heel erg speciaal. Want waar ik me altijd aan stoorde, is dat als ik maintenance of outage e-mails ontvang van, ja, nou, noem maar wat, een datacenter, Equinix, Digital Realty of een satellite grondstation in mijn andere workrol. Ik kon nooit duidelijk begrijpen, heb ik, ja, wat is een gevolg? Ze gaan een maintenance doen aan een grondstation in Noorwegen. Nou, dat is mooi. En wat dan? Zijn mijn klanten dan nog steeds up? Zijn ze down? Wordt de verkeer gerouteerd naar een ander grondstation? Wat is gevolg? En wat moet ik ervan verwachten? En sterker nog, in 70% van alle gevallen, er was helemaal geen onderbreking. En als head of customer support voor dat bedrijf waar ik toen werkte, was voor mij altijd de vraag, moeten we iets met deze maintenance e-mail van een derde partij? Of moeten we onze klant eigenlijk gewoon met rust laten?
Ik denk wel dat als je dat doet in proactief gepersonaliseerd op de dienstverlening toe. Ik weet niet of jullie dat hebben, maar in ieder geval als ik dat doe in mijn privébedrijfje, zeg maar, dan vinden mensen het echt wel heel tof dat je hen hebt aangesproken op hun ding. Dus als je van interaction een mailtje krijgt, hey jongens, we gaan onderhoud doen. Heel belangrijk, de liften doen het even niet op zaterdagmorgen. Dan is van, ja, lekker belangrijk. Leuk dat je communiceert, dat is al stap 1. Maar stap 2 is communiceren relevantie. Dat het ook voor mij belangrijk wordt om jouw mailtje te lezen. Want als dat niet het geval is, dan gaat jouw mailtje gewoon in een sieffilter een domhoekje in. En wanneer het dan een keer belangrijk is, dan ga ik het niet zien. En dan ben ik nog boos.
Ja, zeker.
Hey, er is natuurlijk ook een potentieel verschil in hoe het gaat bij een bedrijf met heel veel medewerkers of een bedrijf met een team dat elkaar allemaal kent. We weten allemaal dat een bedrijf tot ongeveer 50 medewerkers iedereen elkaar wel bij de voornaam kan kennen. En ja, Google is dat niveau natuurlijk allang ontstegen. Dat niet alleen. Je hebt ook nog eens te maken met een netwerk dat zich over heel veel landen uitspreidt. Dus denk je dat daar de uitdaging wezenlijk anders is? Of komt het eigenlijk onder de streep allemaal op hetzelfde neer?
Ik denk dat het principe hetzelfde is. Je communiceert met mensen die hinder gaan ondervinden van hetgeen wat jou overkomen is. Natuurlijk is de truc weten of dat wel of niet het geval is. En je moet problemen oplossen en kunnen uitleggen aan je kritische klanten, wat is er nu gebeurd en wat ga je eraan doen om dit soort dingen in de toekomst niet meer te laten voorkomen. Want soms dan is van, ja, jammer, whatever, de stroom viel uit of like, de batterij was leeg en we doen er niks aan en like 2 maanden later, hetzelfde probleem. Een jaar later, hetzelfde probleem. Dat, mensen onthouden dat wel, denk ik. Zeker als ze betalende klant zijn. Ja. Dus die communicatie die is niet wezenlijk anders. Je kan je voorstellen als je het hebt over een heel grote Google-klant, een bank of een verzekeringswezen of een overheid. Die willen wel op een bepaalde manier communiceren met je. En die willen van die strategic account management en die willen mensen kunnen bellen en als je een grote cloud klant bent, dan wil je ook wel een telefoonnummer van een verantwoordelijke engineering vice president of zoiets. Hè? Dat je niet in de rij kan gaan staan, want ja, jij zet toch wel een paar miljoen dollar om. Weet je? Maar dat is niet anders, denk ik, in een klein bedrijf. Je hebt like, iemand die neemt een machine af of een rack of een cage. Of die heeft een 1 gigabit verbinding of die heeft 400 gigabit verbindingen. Ja. Mogelijk willen die ook net iets anders te woord gestaan worden in dat segment.
Maar is het uitdagender als je ook internationaal moet opereren versus alleen in Nederland? Of je hebt meerdere locaties, je hebt een netwerk dat aan beide kanten uitkomt.
Ik kan als SRE, terwijl ik aan een probleem werk, niet een woordvoerder van de Nederlandse overheid te woord staan.
Nee.
Dus er zijn mensen in dienst en die zijn dan professioneel communication specialist. Dat klinkt misschien suf, maar trust me, ze doen een heel goed werk. En het is heel belangrijk dat ze dat doen.
Ja.
Ik heb een grappig verhaal van in de 90er jaren, toen ik een keer met een superklein ISP'tje werkte en die had een /24 van een Nelnet. En die had een aantal klantjes. En er was een klant die was boos. En die had dan mij gebeld. En dat vond ik, was heel gepikeerd, want ik werkte daar eigenlijk niet eens echt. En toen heb ik die klant dus afgebackt. En toen zei de eigenaar van dat bedrijf in zijn schaapachtig mailtje van, dat was dus mijn grootste klant en die heeft direct na jouw telefoongesprek opgezegd.
Aha. Oei.
Ja.
Heftig.
Dus misschien moet je mij niet om 2 uur 's nachts klanten laten bellen. Maar als het gebeurt, wel goed, denk ik. Ja. Ja. Er zijn mensen die zijn daar beter in dan anderen, denk
ja.
ik. En er zijn ook mensen die zijn beter in het oplossen van het probleem. Of het doorgronden van de acties die je gaat ondernemen om dat probleem niet meer te laten voorkomen in de toekomst.
Ja.
Dat zijn allemaal andere rollen die je speelt. Takes a village.
Mm-hmm. En hoe zit dat dan ten opzichte van het teamwork? Want als je niet iedere collega bij de voornaam kent, of misschien is dat in dit geval wel zo, dan kan ik me voorstellen dat je heel andere trucendoos op moet trekken om iedereen betrokken, gewaardeerd en enthousiast te houden. Want in een klein bedrijfje gaat zoiets over het algemeen nog wel vanzelf.
Ik heb er zelf nooit zo bij stilgestaan dat bij de groei van Google van de 15, 20 mensen in Zurich toen ik daar begon, tot nu 5000 plus mensen alleen al in Zurich. Natuurlijk zijn het veel mensen. Ik ken de helft niet. Nou, ik ken meer dan de helft niet.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk, wanneer je dezelfde discipline hebt, dus je bent SRE, en een van de verantwoordelijkheden die je hebt is het beheren en uphouden van de dienst die je levert. Nou, dan komt daar wel veel hetzelfde bij kijken. Ja. Ja, communicatietechnieken, dat tooltje wat ik besprak, hè, OMG, Outage Management Tooltje, waarin we dit soort dingen kunnen uitwisselen. We hebben natuurlijk ook een bedrijfstelefoonboek, zeg maar, waarin je kan opzoeken van wie is er nu verantwoordelijk voor Bigtable of voor Google Maps. Storingsdiensten worden daar ook allemaal in geadministreerd. Dus ik weet wie is er nu storingsdienst voor Gmail. En wie is er nu storingsdienst voor BigQuery in cloud. En die mensen die doen hetzelfde werk als ik, maar die doen het op een ander product. Ja, we gebruiken wel allemaal dezelfde computers en dezelfde netwerken en dezelfde servers. En dus heel veel is in de basis hetzelfde, maar de specifieke gedrag van BigQuery versus Gmail is wel degelijk anders. Maar als er een storing is, dan is het protocol wel vrij stabiel. Mensen die denken op dezelfde manieren over deze problemen. En dan is het ook makkelijker om iemand waar je eigenlijk nog nooit mee gesproken hebt een storing voor te leggen of mee te werken aan het oplossen van zo'n probleem.
Ja. Ik heb ook wel eens midden in de nacht iemand afgebekt, zoals Pim net vertelt. En ja, goed, toen ik bij een baas werkte, werd me dat ook niet in dank afgenomen. Ik heb wel bij Vuzix eigenlijk nu juist stellen mensen het heel erg op prijs als ik gewoon echt zeg hoe ik erover denk. Ik heb natuurlijk wel geleerd om mensen niet meer echt heel erg onbeleefd te worden te staan. Maar ik neem ook geen blad voor de mond. En ook als je mij om 2 uur 's nachts wakker belt met een storingsmelding, nou, dan krijg je van mij gewoon natuurlijk hulp, maar ook een eerlijke mening over hoe deze misschien voorkomen had kunnen worden. Maar goed.
We blijven allemaal mens. Hey, over mensen gesproken. We hadden hier niet lang geleden Peter-Paul Kersjens aan tafel. Die zat heel enthousiast te vertellen over zijn soft routers en zijn VPP software, die, zo blijkt, geschreven is door Pim, dat schept toch een band dat zo iemand daar heel enthousiast in geur en kleur en met heel veel liefde zit te vertellen dat die software gebruikt waar jij van aan de wieg hebt gestaan.
Ja, vond ik ook heel leuk. Dankjewel, Peter-Paul. Maar ik heb het niet geschreven, hoor.
Oh.
Dit soort projecten nemen nu een groot open source project waar honderden, zo niet duizenden mensen aan werken. Mm-hmm. Ik heb daar een bijdrage aan geleverd.
Je hebt een bijdrage aan
geleverd. En die werd ook wel gewaardeerd door de community. Maar ik heb niet VPP geschreven. Mm. Ik werk met dat project samen met honderden mensen die 1000 keer beter zijn dan ik. Maar ik heb een bepaald probleem gezien die ik opgelost wilde hebben. En ik heb met een aantal mensen dan samengewerkt om die oplossing aan te dragen. En dat is ook geaccepteerd door de community. En dus nu is dat VPP-project iets waardevoller geworden in de scene van ISP's en netwerk engineering.
Nou, toevalligerwijs, terwijl wij aan een broodje zaten, vlak voor de podcast, kwam er nog een ticket binnen van een klant van Vuzix. Die zei, verwacht vandaag wat BGP-flaps van mij zeiden, want ik ga over op VPP.
Oeh!
Dus het gebeurt gewoon waar je bij zit, Pim.
Kan gewoon, leuk. Toch?
Echt, hè? Ja. Maar misschien moeten we even terug en vragen, wat is VPP eigenlijk?
Ja, als je nu kijkt naar een Linux-computer of een FreeBSD, OpenBSD of een Windows-computer, die kunnen routeren. Die hebben een TCP-IP-stack en die kunnen daar routes in opslaan en interfaces en subinterfaces en al dat soort dingen. Je kan natuurlijk naar een vendor gaan en zeggen, hey Juniper, doe mij ook eens zo'n PTX-switch of een MX304 als je wat kleiner bent.
Mooi hoor.
Of je kan naar Cisco gaan of naar Arista en die verkopen jou heel graag zo'n ding. En dat zijn hartstikke mooie apparaten. Maar je kan dat dus ook met een PC doen en het is alleen een stuk langzamer. En wat VPP probeert te doen is, die haalt de netwerkkaarten die je hebt in je kernel, dus een 1 gigabit kaart of een 10 of een 100 gigabit kaart, weg uit de kernel en geeft het aan een user space proces. En dat heet een dataplane. En dat dataplane dat is een stuk sneller dan de kernel zou zijn met dezelfde netwerkkaart.
Kan dat?
Omdat de kernel niet echt gebouwd is om te routeren. Het is gebouwd als een general purpose ding en de TCP/IP-stack is hartstikke uitgebreid met heel veel corner cases en zo. Maar over het algemeen wat er gebeurt is, er komt een pakketje binnen. Jij bent een cat video op YouTube aan het kijken en dat pakketje zegt de kernel van, hey, doe eens iets met mij. En die kijkt dan van, oké, is die voor mij en moet ik die firewallen? Was daar een NAT regel bij? Moest ik die routeren of was die eigenlijk voor mij? En die doet dat dus voor elk pakketje afzonderlijk. En wat VPP doet, is dat doet dat niet voor één pakketje, maar voor een hele reeks pakketjes. Dus de V in Vector Packet Processing betekent, pak nu 100 pakketjes van je netwerkkaart. Alle 100 gaan we kijken, is dat Ethernet of is dat MPLS of is dat IP? En het eerste pakketje wat je dan moet gaan bekijken, nou, er runt wat code in de CPU. En die CPU instruction cache, wat dus een stuk sneller is dan memory, die is mogelijk nog niet geladen bij het eerste pakketje, maar bij het tweede pakketje wel. Dus het tweede pakketje hoeft nooit meer memory te gebruiken. Daarbij komt op de meeste moderne CPU's, de Zens en de Xeons van Intel, kun je de PCI-kaart direct naar de CPU laten schrijven, in plaats van door de CPU naar het geheugen. Wij denken altijd dat werkgeheugen snel is, maar het is verschrikkelijk langzaam. Ten opzichte van die layer 1 cache die in de CPU zit. Dus als het pakketje al in de CPU zat en al die instructies al in de CPU zaten en je doet 100 keer hetzelfde, kun je allerlei hele interessante optimaliseringen maken. Dus VPP die kan op een gelijkwaardige PC tussen de 50, 100, misschien 200 keer zoveel werk verzetten met dezelfde hardware.
Dit klinkt zo logisch dat ik me afvraag waarom dat niet altijd al zo werkt.
Het bestaat al heel lang. Het is wat populairder geworden in de laatste tijd. Maar user space data planes, dus de oorspronkelijke methode om dat gewoon in een proces intern in Unix te doen, bestaat eigenlijk al heel lang. Ik heb een maatje, Jeroen. Hey Fuzzel. Jeroen die schreef zo'n ding 18 jaar geleden.
Ja.
Want we hadden een tunnelbroker, dat ding dat heette Six Access. En Six Access die had allemaal van die tunneltjes in de kernel en dat was super langzaam. En dat schaalde ook niet naar meer dan honderden of misschien 1000 gebruikers. Maar we hadden 80.000 gebruikers. Dus hij zei, weet je wat, geef dat allemaal maar aan mij. Dan schrijf ik een programma die dat doet. He, dus Jeroen die heeft in het begin 2000er jaren een dataplane geschreven. Dus het is eigenlijk altijd al daar geweest. Het is alleen nu misschien een beetje meer een hot topic. Ik weet niet waarom.
Hoe werkt het als je bij een groot bedrijf zit dat zelf ook software maakt en zelfs moet verdienen aan die software, om dan ook aan open source projecten bij te dragen? Is daar een spanningsveld?
Nee, ik denk dat in ieder geval bij Google is de open source affiniteit vrij hoog. Ze werken actief aan de Linux kernel. Ze hebben Kubernetes geschreven. Dat delen ze ook met de industrie. Er is een beleid intern dat engineers ook mogen meewerken aan open source projecten. Je kan daar toestemming voor vragen. Dat is in Europa misschien een beetje vreemd. Maar in Amerika is het vrij normaal dat je dat vraagt aan de baas. Hè. En ze zijn daar vrij liberaal in. Mij hebben ze in ieder geval toestemming voor gegeven. En dus ze zeggen, hey, leuk als jij dat wil doen. Jij leert daarvan. Doe dat maar. In werktijd soms als 20% project. Dat wordt er wel eens genoemd. Hè. Een zinnig engineering project. Waar of jij, of je team, of het bedrijf mee vooruitkomt. En of dat nu closed source is of open source. Niet like, super relevant.
Want iedereen wordt er beter van als open source of heel goed is.
Ja, iedereen gebruikt open source. Dus jouw Mac en jouw Apple iPhone en jouw Android en waarschijnlijk die mengtafel die je voor je hebt staan, draaien allemaal open source.
Deze mengtafel heeft hele mooie kleurtjes. Dus daar word ik heel blij van. En het zou het sieren als die software daar ook op een of andere manier open source van is. Ja. Dan zou ik het apparaat nog meer waarderen.
Ja, dus je hebt een verschil tussen het hele ding is open source en je kan er een image voor downloaden of zelf compileren. Maar wat ik eigenlijk bedoelde is, de apparatuur die in die mengtafel zit, mm-hmm. die gebruikt open source. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de meeste moderne CPU's draait gewoon Linux op de CPU.
Ja.
In de CPU draait Linux.
Hoe kan dat?
Ja, dat is een firmware dingetje om bepaalde microcode te kunnen manipuleren. Dus als je dat ding aanzet, je zet spanning op die CPU, dan boot dat Linux. Dus niet het besturingssysteem, maar in de processor.
Maar wacht even. Een CPU is toch in de kern, letterlijk, een silicium ding, een machine, een apparaat. Er zit ook nog software in, soldeerd.
Ja, maar als je dus terugkomt op waar we begonnen met VPP, een software router. Mm-hmm. En ik koop een Juniper. Nou, daar zit silicon in, toch? Mm-hmm. Maar ja, die hele control plane is wel FreeBSD. En in dat silicon zit waarschijnlijk ook code die draait. Niet alleen maar de applicatiecode. Dus die CPU en die ASIC en die FPGA, daar draaien dingen in en bij en naast. Daar sta je niet vaak bij stil. Maar bijna al die dingen komen dus uit de open source wereld.
Ik krijg hier een heel erg Inception gevoel bij. Wat draait er dan weer in die Linux kernel dat we niet kunnen zien? Hoe diep gaat dit konijnenhol?
Ja, en stel je even voor dat security researchers dit ook een heel interessant probleem vinden. Want soms dan staan er wel eens backdoors in die dingen.
Ja.
Ja, er was er wel één of twee van populaire VPN-makers die dan uiteindelijk bleken toch nog een three-letter acronym backdoor te hebben.
En dat merk je dan, Randal, doordat ineens al die kleurtjes op je mengtafel verspringen.
Kijk, nu wordt het levend voor mij. Ik voel me zelfs een beetje angstig worden, Niels. Dat mag nooit gebeuren. Hey, maar als je open source helpt mee ontwikkelen, dan heb je natuurlijk te maken met hele teams van honderden of soms wel duizenden mensen. Een deel daarvan is heel erg gemotiveerd. Een deel daarvan zou daar misschien wel veel tijd aan willen besteden. We hebben ook in deze podcast wel vaker gepraat over projecten die vaak met donaties dan toch wel mensen in dienst kunnen nemen om daaraan te werken. Maar het is natuurlijk heel vaak, zeker bij die grote projecten zo, dat een boel van de softwareontwikkelaars ook een primaire dayjob hebben. Dat lijkt me een best wel listig spinnenweb van mensen die aan de ene kant samenwerken en aan de andere kant soms ook concurrenten zijn van elkaar.
Ja, maar dat is een beetje, denk ik, bedrijfstak afhankelijk. Toen ik nog in Nederland woonde, kon ik eigenlijk overal op bezoek gaan bij de concurrenten van Bit om even een kijkje te nemen hoe zij hun serverruimte hadden ingericht. Mm-hmm. En als we dan een keer gingen rondhupsen met wat grove kantjes van Juniper back in the day, dan kon je zo hulp vragen op IRC. En dan kwamen er 15 mensen zeggen van, dat probleem heb ik ook gehad. En hier, zo los je dat op. Mm-hmm, dat is wel je mortal enemy op sales vlak. Maar op engineering vlak heb ik dat nooit meegemaakt.
Ja, in zekere zin is dat natuurlijk nog steeds zo met de inspanningen van de NL Nog Stichting. Ik verbaas me daar bijna dagelijks over dat op IRC inderdaad mensen van concurrenten elkaar helpen met het oplossen van dit soort problemen.
Het is denk ik zelfs nog beter teruggekomen, want iets van de recente jaren is de hashtag HugOps. Iemand heeft een grote storing en er wordt HugOps gestuurd. En dat is eigenlijk ten eerste een teken van respect, want we hebben het allemaal al meegemaakt. Maar ook, kan ik je helpen? Ik herinner me een keer in Zurich was er een graafpartij en die had alle drie de circuits van een lokaal datacentertje weggehaald. En er was nog een vierde, maar daar hadden zij niet in gebruik. Dus dan werd daar op IRC, stand-to-pay desk, dark fiber doorgestuurd. en een MUX geleverd en een switch. En die, dat datacentertje, wat eigenlijk geen kans had om dagenlang nog online te komen, was binnen 4 uur weer operationeel. En er werd helemaal niks voor betaald.
Ja, is toch mooi. Dit is wat nerds doen, mensen. Dat was hem alweer, deze aflevering van de Fusix podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Fusix. Je hoorde Niels Raaier, Julia Maglin en mij, Randal Pelen. Onze gast was Pim van Pelt. Deze podcast werd geproduceerd door YOLO Media. Heb jij nog vragen over de podcast of onderwerpen die volgens jou wel eens behandeld zouden mogen worden? Of zou je zelf een keer willen komen praten in deze podcast? Mail ons dan op podcast@fusix.nl. Alle reacties zijn daar heel erg welkom. Voor nu, leuk dat je luisterde en tot de volgende!